Yo.
NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Code Kloet.
Welkom bij Radiodoc. En ik heb zo leuk nieuws voor u. Maar eerst gaan we even gauw naar collega Louis Dekker om te kijken hoe het met Max Verstappen gaat. Louis.
Het maakt Max Verstappen helemaal niet uit hoor. Of hij vanaf plek 5 of plek 18 moet starten. Hij ligt derde na 30 van de 56 ronden in Amerika. En als hij niet meer naar binnen moet voor vers rubber, dan gaat hij gewoon een podiumkoers. Het is meer de vraag, gaat hij de finish halen op de banden waar hij nu mee rijdt? Hamilton is de leider. En wij kijken naar Verstappen, maar de rest van de wereld kijkt naar Hamilton. Want hij kan wereldkampioen worden voor de vijfde keer. En hij is al een grote naam, maar pakt hij de titel, dan evenaart hij Juan Manuel Fangio uit de jaren 50. En dan is hij dus nog een slagje groter. Waarom wordt hij op dit moment kampioen? Virtueel, omdat zijn enige rivaal, Sebastian Vettel, in de Ferrari het weer niet had in de beginfase. Het weer niet had en met name de zenuwen onder controle houden. Dat deed hij weer heel slecht. Weer te agressief, te wild. Stond in ronde 1 achterstevoren en rijdt nu vijfde. Dat is niet genoeg. Op dit moment Lewis Hamilton virtueel wereldkampioen. En Verstappen virtueel weer op podiumkoers.
Dankjewel Louis. En Louis Dekker die komt straks nog bij ons terug. Want waarschijnlijk de finish valt ook in onze uitzending van Radiodoc. Nu verder met dat goede nieuws. Jennifer Patterson, u hoorde haar net in Kwesties. Zij maakte de prachtige podcast over het onderwijssysteem in Nederland Opgejaagd. En met die serie won zij een prestigieuze prijs, de Prix Europa, in de categorie digitale audio. Er waren maar liefst 21 producties uit Nederland en zij won de Prix Europa. Een serie over dat onderwijssysteem die al heel veel losmaakte. Reacties van luisteraars, vaak bezorgde ouders en leerkrachten. Artikelen in de belangrijkste kranten, een item in Nieuwsuur. En nu dan deze prijs. Een kers op de taart lijkt me voor Jennifer en de mensen met wie zij intensief samenwerkte. Wij, de redactie van Radiodoc, feliciteren Jennifer natuurlijk hartelijk. De eerste 3 afleveringen hoorde u trouwens hier in Radiodoc. En als u naar onze website gaat, dan kunt u Opgejaagd nog een keer beluisteren. Het adres is npodoc.nl. /radiodoc. En dan nu. We gaan terug naar 2016. De vluchtelingencrisis is dagelijks in het nieuws. Initiatieven om vluchtelingen te helpen schieten als paddenstoelen uit de grond. En ook programmamaker Serin Oetloe wordt aangestoken door het laten we iets doen virus. Sterker nog, ze heeft het gevoel dat ze niet kan achterblijven. Ze wil goed doen. En wel zoveel mogelijk. Ze houdt een audiodagboek bij. Al die goede daden. Doet ze dat om de ander te helpen? Of voor zichzelf, om te laten zien dat ze goed bezig is. Luistert u naar Wat doen we het goed?
Een tijdje geleden ontdekte ik een app met de naam Happy Deed. Een app die je aanspoort om goede daden te verrichten.
Jij hebt vandaag de kans om officieel gewoon Happy Deed te doen.
Je krijgt een berichtje op je telefoon waarin staat dat het tijd is voor een goede daad. Dit moet je dan doen binnen 48 uur. En zodra je dit hebt gedaan, stuurt de app automatisch een berichtje naar je vrienden, waarin wordt verteld wat je hebt gedaan en met het advies hetzelfde te doen. De slogan van de app is dan ook: Do good, feel great and inspire others. En dat is ook precies hoe het werkt. Goed doen voelt namelijk goed. Goed doen. Ja, het is echt helemaal hip. Helpen is een hype en we kicken erop. Er waren het afgelopen jaar een aantal momenten waarop me dat duidelijk werd.
Hey Serien, met wie?
Hey.
Hoi, alles goed?
Ja, met jou?
Ja, prima. Hey, luister, wat ik even bel. Ik ben het hele weekend al aan het werk hier in de sporthal tegenover het NCO in Oost.
Ja.
Want daar zijn allemaal vluchtelingen tijdelijk opgevangen.
Ze is vrijwilliger bij de vluchtelingenopvang in Amsterdam.
Ik ben al 2 dagen aan het kleding sorteren en aan het uitgeven. Maar waar hier een enorme behoefte aan blijkt te zijn, is een kapper. Dus ik dacht aan jou. Zou je het niet leuk vinden om hier ook een dagje te komen knippen?
Ja, morgen kan ik.
Ik knip al jaren het haar van mijn vrienden.
Nou, dat zou top zijn. Het stikte van de mensen. En je moet me gewoon vragen naar Kobi. Die coördineert het allemaal.
Oké, top.
Dus, ja? Kijk, zeker dat je heel veel mensen blij kan maken.
De volgende dag fiets ik naar de wethouder Verheijhal in Amsterdam-Oost. Ik meld me aan bij de balie als de kapster. Ik zie een gezette vrouw met kort haar staan. Dat moet Kobi zijn. Maar helaas hebben we pech. Precies vandaag is de IND gekomen om de mensen te registreren. En niemand heeft tot dat moment eigenlijk zin of tijd om zijn haar te laten knippen. Daarom begin ik maar wat te spelen met de kinderen. Ze weten niet waar ze het zoeken moeten. Elk half uur staat er weer iemand voor de deur van de sporthal met weer een nieuwe lading speelgoed. Na een paar uur heb ik wel 100 keer verstoppertje gespeeld, alle versies handjeklap geleerd en ook nog wat dozen kleding uitgezocht. Maar helaas niemand van een nieuw kapsel voorzien. Kobi is al lang naar huis en om eerlijk te zijn ben ik er ook wel een beetje klaar mee. Toch wel jammer. De initiatieven om vluchtelingen te helpen schieten werkelijk als paddenstoelen uit de grond. En zelfs RTL Boulevard besteedt er aandacht aan.
Het vluchtelingenprobleem inspireert velen om acties te organiseren, om geld in te zamelen. En dat is eigenlijk ook zo in de mode-industrie, toch niet?
Ja, klopt helemaal. Nou ja, dat we vluchtelingenprobleem hebben, dat blijkt. In Nederland is het uiteraard ook een groot probleem. Nou, daar waren Lara en Joy, twee vriendinnen van elkaar. En die zeiden, ja, wij vinden dat we daar iets mee moeten doen. Dus die hebben de koppen bij elkaar gestoken en die zijn gekomen met een trui. Refugee, en dat betekent vluchtelingen. En daar willen ze natuurlijk geld mee gaan ophalen. En ja, wij spraken ze hierover.
Vluchteling is op de vlucht en laat iets achter. Dus je ziet dat alle streepjes die hier horen, de E en uit de G en uit de F, die zijn blijven staan en de rest van de letters zijn weggelopen. Het is een steunbetuiging en een solidariteitsverklaring. Als je denkt, als je nadenkt over dat er 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn, dan kan je ook bedenken van, ja jeetje, dat zou ook ik kunnen zijn. Dus dat is eigenlijk wat we willen uitdragen door het dragen van deze trui.
Ja, met de hele vluchtelingenproblematiek wordt de kans om iets goeds te doen voor een ander en dat aan de hele wereld te laten zien ons eigenlijk in de schoot geworpen.
Ik kom 3 winterjassen brengen.
Bakken op school neerzetten en dan mocht je dingen kopen en dan moest je in de bakken doen.
Vandaag gaan we ze halen.
Eindelijk kan ik iets doen.
Bijvoorbeeld cupcakes bakken, lege fles ophalen.
Ik hoorde dat er een groot tekort was aan winterjassen.
Voor de leerling een hele leuke manier om kennis te maken met de vluchtelingen. En dat gaat hartstikke leuk.
En ook ik maak daar gebruik van.
Oké, ik ben nu naar de Havenstraat gefietst, net aangekomen. Daar is een van de vluchtelingenopvangen in Amsterdam. Op Facebook las ik dat er hier iemand is die een oplader van een iPhone 4 nodig heeft. Die heb ik, dus die wilde ik even komen brengen. Het voelde wel heldhaftig toen ik hier op de fiets naartoe zat, maar hier aangekomen vind ik het eigenlijk een beetje raar. Ik zie ook steeds mensen naar binnen lopen die eruit zien als vluchtelingen. Het is een beetje rommelig voor de deur, maar ook verder een hele normale plek. Op een plein hier op de hoek staan allemaal krokusjes die net uit zijn gekomen. Auto's rijden voorbij, scooters, meisje op een klein stepje. Ik heb de iPhone-oplader in een envelop gedaan en ga kijken of ik die nu kan afgeven. Ik zie geen bewaking of zo voor de deur. Verder zie ik eigenlijk nu helemaal niemand meer. Iedereen is naar binnen. Hi, ik kom iets afgeven. Bertie.
Via Facebook had ik contact met Bertie.
Dit is de vluchtelingenopvang, toch?
Ja.
Zij zou hier vrijwilliger zijn.
Oh ja, ik wil me opladen van een iPhone 4.
Oké, maar voor je iemand speciaal?
Nou ja, het is via Facebook en Bertie heeft erom.
Een man brengt mij naar een kamer waar we Bertie misschien kunnen vinden. We lopen door het gebouw. Overal hangen mensen in banken, in groepjes of een beetje alleen rond. Het galmt enorm. Er hangen spandoeken en kleurige tekeningen, maar erg gezellig vind ik het er niet.
Hallo.
Hallo.
Zij komt voor Bertie.
De oplader.
Ja.
Mag ik je ook? Oké, ik doe gewoon.
Nou, helemaal geweldig. Hij gaat hier helemaal blij van worden. Weet je wat?
Ja,
hier. Ben ik geef ze.
Oké, waarom is hij? Ik heb een oplader voor je.
In een hoekje zit een ineengedoken man.
De charger.
Het lijkt alsof hij er al jaren zit. Zo erg gaat hij op in de ruimte.
Hij vraagt nooit iets. Hij zegt nooit iets.
Hij kijkt nauwelijks op als we op hem aflopen. Ik geef hem een oplader.
Here you go, alsjeblieft.
Hij knikt en zegt wat, maar ik versta hem nauwelijks.
Oké, ik ben weer terug.
Het was eigenlijk heel erg verdrietig. Ja, nou, het is een hele nare plek eigenlijk. Dat was echt een super trieste man. Hij zag er heel erg verdrietig uit eigenlijk. Hij zat ook in een klein hoekje op een stoel. Zo iemand die helemaal niks zegt. Hij was eigenlijk... ja, eigenlijk helemaal een soort van raar verslagen iemand.
Jezus, wat een treurige bedoeling. En ja, het raakt me overduidelijk. Maar aan de andere kant motiveert het ook. Ik besluit dat ik meer wil doen. Elke week probeer ik minstens één goede daad te verrichten. Ik fiets me suf met oude kleren, dekbedden, babyspullen. Ik ga naar diners en benefietconcerten. Ik praat met Jan en alle man over en met vluchtelingen. No offense to you, don't waste your time. Maar uiteindelijk merk ik dat als ik echt het gevoel wil hebben dat ik iets kan betekenen, ik een grotere stap moet zetten. Lieve allen. Over anderhalve week vlieg ik naar de grens tussen Griekenland en Macedonië, waar duizenden vluchtelingen vastzitten in verrotte tentenkampen. Punt. Ik zal daarvoor 2 weken gaan werken en helpen waar ik kan, maar daar heb ik geld voor nodig. Dit geld zal ik niet gebruiken om mijn reis te betalen, maar voor spullen die men daar nodig heeft. Mocht je wat willen bijdragen, superfijn, want alle beetjes zijn welkom. Alvast enorm bedankt, liefs Serien. De reacties zijn overdonderend. Binnen no time heb ik een paar duizend euro bij elkaar. Mijn oproep wordt talloze keren gedeeld en ik krijg honderden likes. Dat heb ik echt nog nooit gehad. Mensen blijven maar storten. Ook mensen die ik helemaal niet ken. Ik vind het best spannend om te gaan. Ik weet niet echt wat ik kan verwachten. Ik heb voor de eerste 3 nachten maar een hotelletje geboekt in het dorp Policastro. Daar verblijven de meeste vrijwilligers. Dan heb ik in ieder geval een basis en vanaf daar zal ik het wel verder zien. Oké, ik ben geland. Ik zit nu buiten Thessaloniki Airport. Ik voel me echt fucking beroerd. Want het leek me gisteravond nog wel leuk om nog wat te gaan drinken. Om onze vrijheid te vieren. Godverdomme, dat had ik beter niet kunnen doen. Gelukkig had ik een banaan in mijn tas, die heb ik net gegeten. Ik ben helemaal aan het shaken. Oh, ik voel me zo verrot. Maar goed, over terug naar de orde van de dag. Ik vond het grappig in het vliegtuig. Ja, zocht ik eigenlijk de andere vrijwilligers. Of volunteers. En ik had ze niet kunnen vinden. Maar nu ik hier voor het vliegveld zit, heb ik er volgens mij wel een paar gespot. Het zijn volgens mij ook typisch de mensen die met de bus gaan. Dus als ik straks naar de bus ga, ja, dan denk ik dat we ze wel gaan zien. Dit was het dan. Ja, Griekenland. Ik ben er. De reis duurt zo'n 1,5 uur en tussen de katerslaapjes door probeer ik de omgeving in mij op te nemen. We passeren weidse velden, kleine dorpjes en in de verte zie ik bergen. Zou dat de Macedonische grens zijn? Soms zie ik mensen langs de weg lopen en elke keer vraag ik me af of het vluchtelingen zijn. Ik meen af en toe tentjes te zien, maar zeker weet ik het niet. Het is hier eigenlijk wel mooi. Toch een soort van vakantie. De bus zet ons een paar kilometer buiten het dorp langs de weg af, bij het Parkhotel. Het hoofdkwartier van de vrijwilligers. Straks zal hier een briefing zijn voor de nieuwkomers, waar zal worden uitgelegd wat we kunnen doen en waar we ons bij kunnen aansluiten.
Nou, eerste dag is toch nog goed gekomen. Ik lig nu in bed. Ik ben bij de briefing geweest vanavond. Dat was super interessant, want er zijn heel veel projecten waar ik mee aan kan doen. Ik ga morgenochtend daarom om 8 uur terug. Want dan ga ik meehelpen bananen uitdelen. Dat zijn zo'n 50.000 bananen. Ik ben benieuwd, dan ga ik voor het eerst de kampen in. Het dorp Policastro is een raar dorp. Eigenlijk is het super rustig. Je hebt wat Grieken, je hebt wat Syriërs en je hebt heel veel volunteers. En die volunteers zie je gewoon overal lopen. Je weet ook dat het volunteers zijn, omdat ze gewoon anders heb je niks te zoeken. Ja, toch wel grappig. Ze zijn vrij hippie-achtig. Veel dreadlocks gezien. Ik zag zelfs een gast heel chill gitaar spelen. Ja, er heerst een soort gezellige sfeer wel onder elkaar. Waar ik nu nog niet zoveel zin in heb. Of, nou ja, ik hoor er nog niet echt bij. Want al die vrijwilligers die hier rondlopen, die stralen wel iets van zelfverzekerdheid uit. Dat ze wel weten hoe ze dit even moeten aanpakken. Nu ga ik slapen, ik ben super moe. En morgen vroeg op. Dus we zullen zien.
We do have a shit ton of people here today. 6, 9, 10, 15. A lot.
Het is druk bij het bananenteam. Ik was duidelijk niet de enige die vond dat dit een fijne, concrete taak was. Een jongen legt uit hoe het precies in zijn werk zal gaan.
So we give to children, we give to breastfeeding mothers, we give to pregnant women who also need those.
Ze geven aan kinderen, zwangeren en oude mensen.
Yeah, we go tent by tent, we go up to them and ask them how many children they have.
Ze gaan langs de tenten en vragen hoeveel kinderen de mensen hebben. Maar men weet het wel, want ze doen dit al 2 maanden. Ze delen absoluut niets uit bij de auto, want mensen komen dan gewoon aanzetten met een baby die ze eventjes van straat
plukken.
Ik stap bij een paar andere vrijwilligers in de auto en samen rijden we naar Idomeni. Het enorme kamp dat is ontstaan nadat Macedonië de grens heeft dichtgegooid. Het kamp dat ik ken van de beelden op het journaal. Het is vreselijk groot. En er zijn dan ook verschillende ingangen. We rijden een weggetje in, parkeren de auto ergens bij een boom, krijgen allemaal een doos vol bananen en lopen een richting op. Een aantal van de vrijwilligers wordt herkend en andersom herkennen zij de kinderen ook. Het is duidelijk dat ze hier al heel vaak zijn geweest. Het valt mij op dat de kinderen extreem knuffelig zijn. Binnen no time hangen er 3 kinderen om mijn nek en 2 aan mijn benen. In Nederland knuffel ik nooit zomaar met kinderen die ik niet ken. Ze grijpen mijn handen en vragen om bananen. En dan zie ik de tenten. Honderden, duizenden tenten langs een oud spoor. Letterlijk het laatste treinstation van Griekenland voor de grens van Macedonië. Er staat nog een oude trein die ook dient als slaapplaats. Mensen staan in groepjes of lopen wat rond. En omdat het nog vroeg is, is het ook nog een soort van rustig. Het kamp is nog aan het ontwaken, maar de kinderen zijn al wakker. Het bananen uitdelen gaat snel.
Banana. Mos.
Banana.
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 Banana. One.
No.
You know.
No.
You have to stand in line and take your baby.
Het is wel duidelijk dat sommige mensen liegen over het aantal kinderen dat ze hebben. Maar ja, wie ben ik om ze terecht te wijzen?
Is it your baby? You have
baby family.
Na 2 dagen bananen uit te hebben gedeeld in het grote Idomeni-kamp, voeg ik me bij een andere groep. Een groep die eten maakt in een kleiner kamp. Het Eco-kamp. Het Eco-kamp is een erg georganiseerd kamp. Het oogt vredig op het eerste gezicht. In plaats van modder en zand, zoals het kamp in Idomeni, is dit kamp geplaatst op asfalt, bij een benzinestation dat Eco heet. Vandaar de naam. De winkel van het benzinestation is zelfs nog open en daar kijken mensen tv of ze halen patat. Ook maken ze daar zelf falafel. Echt heerlijke falafel trouwens. Er is een schooltje, een theehuis, een babyhammam, een keuken waar ze het eten maken en uitdelen. En er zijn vaak dingen te doen. Zo komen er clowns langs en wordt er voor de kinderen veel gedaan. Als je niet beter wist, zou je haast denken dat dit een soort rare camping was.
Oké, ik loop nu naar huis langs de weg vanaf het parkhotel naar mijn eigen hotel.
Ze komen van 2 kanten.
Ik heb net gechilled. Het was eigenlijk superleuk in een auto.
wijntjes gedronken. Het voelt toch een beetje als vakantie. Ik voel me hier heel erg op mijn gemak. Iedereen is aardig. Ik voel me thuis in het dorp. Ik weet niet hoe ik me zou voelen als ik nu vanavond in het grote kamp van Idomeni zou rondlopen. Maar tot nu toe is het prima. Het is lekker weer. Ik ben bruin geworden vandaag. Beetje verbrand. Trouwens, ik had in Nederland allemaal kleine Korans verzameld. Die ik vandaag ging uitdelen. Maar mensen waren er niet zo blij mee. Omdat ze zo klein waren dat ze ze niet konden lezen. Blijkbaar waren het van die kleine Koranboekjes die aan je spiegel hangt in de auto.
Een aantal dagen breng ik door in het eco-kamp. Behalve de fout met de Korans doe ik het verder best oké, volgens mij. Ik help met eten koken en uitdelen. Ik praat met de mensen, word bij mensen in hun tentjes uitgenodigd om thee te drinken. Maar vooral speel ik met de kinderen. De kinderen zijn makkelijk om mee om te gaan. Dansen, voetballen, tikkertjes spelen en gewoon knuffelen. De kinderen vinden de aandacht fijn. En ik vind het fijn met de kinderen. We hoeven niet over moeilijke dingen te praten. We lachen veel. Ze noemen ons, de vrijwilligers, my friend. Ik weet niet precies hoe ik me daarbij voel. Want, ja, wat ben ik eigenlijk voor hun?
Ja, soms heb ik het idee dat ik niet genoeg doe hier. Ik heb nog niet echt een verantwoordelijkheid of zo. Maar daar ben ik er ook gewoon tekort voor. Ik zet niks op. Ik doe alleen maar mee. En ja, dat is soms wel stom of zo.
'S Avonds in het parkhotel hoor ik verhalen over een ander kamp. Het Hara-kamp. Het schijnt daar heel anders te zijn dan in het eco-kamp. Er zouden daar nauwelijks vrijwilligers zijn en de omstandigheden zijn veel slechter. Ik wil daar eigenlijk heel graag heen om te zien of ik daar iets kan betekenen. Het kamp ligt op de parkeerplaats van een hotel. Hotel Hara. Naast het hotel staat een restaurant en op het dak van het restaurant staat een groot bord met Welcome in Greece. Het is hier vies. Het eco-kamp lijkt een hemel vergeleken met deze smerige plek. Daar werden de Dixie-toiletten elke dag schoongemaakt. Hier ruik je de toiletten al van 100 meter afstand. Er ligt kak op de grond, er is geen stromend water en er gaan zelfs geruchten dat er seksueel misbruik door de hoteleigenaren plaatsvindt. Ik schrik van wat ik zie. De mensen zijn vies en de sfeer is grimmig. Hara-kamp blijkt tevens een broeinest van smokkelaars te zijn. En eigenlijk iedereen die hier zit wil de grens over. Maar omdat de grenzen gesloten zijn, gaat dat dus illegaal en vaak via een smokkelaar.
Well, I want to go to airplane because I have one friend. He meeting me.
Dit is Dejouar uit Syrië. Hij is 25 en zit hier al maanden.
15 days or 20 days.
You go to
Athena and I go to Germany.
Binnenkort gaat hij naar Athene, waar een vriend een vals paspoort voor hem maakt.
No, he making me one passport.
Like fake?
Yeah.
Een Spaans paspoort.
But why?
Passport, I think.
Want met een Spaans paspoort kom je Duitsland wel binnen.
I give you money.
What happens if they catch you?
I'm going to Germany.
Yeah, but like what happens if they find out it's a fake passport? What will happen?
No, it's not a problem. Just take my passport and go.
Yeah?
Yeah, I go.
Als ze hem pakken, laat hij weer een nieuw paspoort maken.
Another day I'm making one passport.
Are you scared or are you excited?
What scared?
To go to Athena or to try?
Yeah.
Ben je bang? Vraag ik. Ik vind het maar moeilijk om voor te stellen. Van het geld dat ik in Nederland had ingezameld, heb ik onder andere een heleboel hoofddoeken en islamitische jurken voor de vrouw hier gekocht. Ik besluit ze hier uit te delen. De kleding zit in een bruine leren weekendtas die nog van mijn oma is geweest. Ik loop met de tas naar een tent waarvan ik denk dat er een vrouw woont die graag een hoofddoek en een jurk zou willen.
Ik sta voor de tent en laat haar een jurk zien. Er zijn verschillende kleuren en verschillende maten. Samen zoeken we naar een juiste jurk voor haar. De buurvrouw van de tent naast haar komt er ook bij. Zij wil ook een jurk en een hoofddoek. Doordat ze de jurk uit de tas trekken, zien vrouwen uit andere tenten dat hier iets interessants gebeurt. Ze komen op me aflopen. Ze beginnen te roepen en proberen bij de tas te komen. Ik probeer ze rustig te houden en vanaf een afstand hun maten in te schatten, maar ze worden heel hebberig en beginnen in de tas te graaien. Ik wilde graag iedereen een jurk geven, maar waar ik 30 jurken in Nederland nog heel veel vond, stelt het hier helemaal niks voor. Ik heb de situatie totaal niet meer onder controle en ik gooi de tas als een stuk vlees voor de leeuwen van mij af en neem afstand. Een paar minuten later zijn de jurk en de tas van mijn oma weg. Ook de vrouwen druipen af. Sommigen blij, maar een heleboel teleurgesteld. Ze vragen of ik niet nog meer heb en ze vragen mij hun maten op te schrijven. Ze willen kleren hebben en schoenen en hoofddoeken en ook voor hun kinderen en de rest van de familie en biddendoekjes en desinfectiegel en luiers. Het wordt me duidelijk wat mijn taak is. Van het ingezamelde geld huur ik een autootje en begin ik met het kopen van spulletjes waarom gevraagd wordt.
Er was iemand die wilde haarverf voor zijn vrouw. Iemand wilde een zaklamp, luiers, boeken, speelgoed.
Ik steun de lokale economie enorm, want ik koop steeds alles in grote partijen op en ga steeds naar een andere winkel om het een beetje te verdelen.
Maar goed, ik ben toch naar die Chinese winkel gegaan omdat het inderdaad goedkoper was. En daar heb ik nog 40 sjaals gekocht, hoofddoeken zeg maar.
Ik heb niet het idee dat het dorpje hier erg leidt onder het feit dat we met z'n allen daar zitten.
Zeep en babydoekjes en andere schoonmaakdoekjes voor je handen.
Want ook de weinige restaurantjes die je dorp kent, zitten elke avond vol. Het uitdelen van de spulletjes gaat niet zonder slag of stoot. Mensen willen altijd meer en we hebben nooit genoeg. Als één iemand om een potje Nivea vraagt, wil de ander dat ook. En vooral de billendoekjes zijn niet om aan te slepen. Het geld raakt langzaam op en ik kan niet meer zomaar van alles kopen.
Welcome to the warehouse. Here we are. Creating welcome packs. This is
my good friend. Aan de rand van het dorp staat een grote loods waarin honderden kilo's ingezamelde kleding ligt opgeslagen. Er werken vrijwilligers om de kleding te sorteren en dat is enorm veel werk.
Okay, let's keep going. Let's go through the warehouse.
Let's go.
Daarnaast komen er elke dag wel weer een paar vrachtwagens aan met kleding, schoenen, knuffels en kinderwagens. Samen met Nikki, een andere Nederlandse vrijwilliger, maken we een plan. Omdat iedereen andere wensen betreft de kleding heeft, besluiten we één voor één langs de tenten te gaan en alles op te schrijven.
Yes. We write it down, okay?
Een jongen van 12 of zo.
Tomorrow baby.
Yes, okay. Baby and big.
Bij elke tent vertellen de mensen wat ze nodig hebben en in welke maat.
What is your size? Numero? 37.
And my mother.
Aan het eind van de dag rijden we weer terug naar de loods, waar we proberen alles uit te zoeken.
Deze maat hebben we niet, we hebben alleen kleine kinderen volgens mij.
Ja, daarom dus morgen.
Mijn vriendje. Nog goed voor het meisje en voor hem.
Ik lig nu in een tentje in het eco-kamp. Dat is het leukste kamp, zeg maar. Ik heb besloten om hier ook maar te gaan slapen tussen de vluchtelingen. Er zijn wel meer vrijwilligers die dat doen. Ik denk dat het wel prima is. Mijn tent is best oké, groot. Er zijn mensen die met z'n zessen in deze tent slapen en ik lig er in mijn eentje in. De dekens waar ik in lig, daar moet ik maar niet echt aan denken wie er allemaal in hebben geslapen. Maar het is tot nu toe allemaal prima. Ik ben benieuwd hoe de nacht gaat verlopen. Ja, het is wel best wel lawaaiig. Ja, een gezellige camping weer. Je merkt ook dat de vluchtelingen het leuk vinden dat ik hier kom slapen. Nu hoor ik er zeg maar echt bij. Nu ben ik één van hun en accepteren ze me nog meer. En ik had vandaag ook een lange jurk aan en op een gegeven moment had ik daarover een blouse aan. En dat vonden ze ook allemaal super cool, want toen zag ik eruit als een Koerdische vrouw.
Ja, zij zit daar. Ik weet waar zij zit.
Hoe lang? 29.
Jorian, Het zijn lange dagen en het uitdeelsysteem wat Nicky en ik hebben bedacht zou misschien helpen als iedereen een vast huisje had. Maar hier in het kamp is niks gestructureerd. We schrijven alles wel op, maar we onthouden soms niet meer goed aan wie we wat hebben beloofd.
No, not now. Sorry. No, we don't have.
Mensen vertrekken en er komen tenten bij. We kunnen tenten niet meer vinden, de maten kloppen niet, we vergeten dingen op te schrijven en we moeten mensen telkens teleurstellen.
Close this first. Oh ja, jij. Ja. Yes, today.
Ik word gek van mezelf, maar eigenlijk ook wel van de anderen. We beloven steeds maar dat we morgen terugkomen met wel de goede spullen, maar dan is er altijd weer iets mis. Omdat er bijna niemand in het kamp aan het werk is, lijkt het soms wel alsof al het werk op ons aankomt. Maar behalve spullen brengen kunnen we niet zoveel doen. Ik weet niks van de wet, ik spreek geen Arabisch, ik kan geen grenzen openen, maar ik zie er anders uit dan zij. Dus mensen blijven vragen om informatie en hulp.
Ze roepen de hele tijd, my friend, omdat we dus hun vriend zijn en dat is echt een kutnaam, gadver.
Als op een dag een moeder met haar zieke dochtertje aan de hand naar mij toekomt en tegen me schreeuwt dat ik iets moet doen, trek ik het even niet meer en barst in haar gezicht en tussen alle omstanders in huilen uit. De vrouw schrikt en even lijkt iedereen stil te zijn. Een jongen met grote zwarte ogen pakt me bij mijn schouder en trekt me uit de groep. Hij zegt me dat het wel goed komt. Ik verontschuldig mij en loop weg. Ik schaam me kapot. Hoe kan ik nou degene zijn die huilt terwijl ik over een paar dagen gewoon weer naar huis ga? S'avonds terug in het kamp waar ik slaap is de sfeer gezellig. Er wordt gedronken en gezongen. De vluchtelingen en de vrijwilligers zitten samen. Er wordt gelachen, maar ik zie ook wel mensen voor zich uitstaren. Als je niet beter wist, zou je denken dat er hier niks aan de hand was.
Oké, Nicky, ik ga slapen. Good night. Good night. Doei, see you tomorrow. Hey, ben je er weer? Doei, wateristen.
For you.
Oh, yeah.
You go to sleep?
Yeah.
Okay.
Oh, what are you gonna do?
I don't know.
Oh shit, I'm the boring one?
No. It's fine. See you tomorrow.
See you tomorrow.
My name is Matihulla. It's quite difficult, but you can call me Safi.
Je hoort hier de jongen met de grote zwarte ogen.
I saw you other days, you know, you cried for refugees.
Die mij zag huilen en me wegtrok. Ik kom hem een paar dagen later tegen in het kamp bij zijn tent.
How old are you?
I'm 22.
Really?
Hij is 5 maanden geleden gevlucht uit Afghanistan voor de Taliban.
I was in Pakistan for a while, you know. After that I get to Iran. From Iran to Turkey. From Turkey to Athens, you know, to Lesbos. Ireland, you know. So from there I came here.
Hij heeft er al een enorme reis op zitten.
Alone.
No, with my brother, but he was with me and he's gone right now.
Like you don't know where or?
I didn't lose him. He talked with someone and he said he will take him to.
Hij was met zijn broer, maar die is gisteren met een smokkelaar vertrokken.
When?
Yesterday.
Why didn't you come with him?
No, I don't have money, enough money to go, so that's why.
Safi had geen geld om mee te gaan.
And he's decided to go alone?
Yeah, he's younger than me, but...
Maar hij vond dat zijn broer moest gaan, dat hij die kans moest grijpen.
He have his own life, you know. He has his, authority to what he wants to do, so... I didn't stop him to don't go. Because might be he got a chance to get out from here, you know.
And where are your parents?
Back in Afghanistan.
So why did you leave Afghanistan?
Because my life wasn't safe there. but I used to work with US military, so when I quit my job, I didn't feel safe in my area.
Omdat hij als tolk werkte voor het Amerikaanse leger, was hij niet veilig en moest hij vluchten.
But if they catch me, they will kill me.
Anders zou hij vermoord worden. De laatste nacht dat ik in mijn tentje lig, regent het. Alsof er over nagedacht is. In de tentjes om mij heen wordt gepraat. Het is hier echt nooit stil. Ik luister naar de stemmen. Het zijn mensen die ik eigenlijk nauwelijks ken. Het zijn niet mijn beste vrienden of zo. Ik zou gewoon terug naar huis kunnen gaan en niet meer aan ze denken. Toen ik hier kwam, voelde het zo goed. Ik zou de mensen komen helpen en dan zou ik mijn schuld hebben afbetaald. Mijn schuld aan het leven of zo. 2 weken vrijwillig werken in een vluchtelingenkamp, dat levert heel wat karmapunten op, toch? Getver, wat voel ik me rot. De volgende dag, voordat ik vertrek, ga ik nog langs het Hara-kamp om iedereen gedag te zeggen. Ik ben niet de enige die vertrekt.
Tonight I'm leaving.
No.
Ook de jongen met de zwarte ogen, Safi, verlaat het kamp.
I thought you said you didn't have money. Where do you go?
My brother, you know, from Afghanistan to here, I came with a loan money, you know.
De persoon die hem geld voor zijn reis van Afghanistan naar hier leende, vertelde dat zijn broer in Servië of Hongarije is. En hij wil hem ook helpen daarheen te gaan.
I think he is in Serbia. And he says, I will help you too. It's about 1,500.
De man zal hem 1500 euro lenen.
It is lots of money, I know.
Where do you get the money from?
I'm not. He will pay us.
And then after, how do you pay him back?
We have some place, you know.
Als de man het geld snel terug wil, verkopen ze hun huis.
Back? So we will sell it. He is.
Maar het is familie en hij zou ook voor hem kunnen gaan werken.
If you don't, I will work for him and I will give him back. But it's lots of money, you know. It's almost about 20.000 euro for both of us.
Het gaat om bijna 20.000 euro voor hem en zijn broer.
It's just for now, you know, for to get to Serbia, but from Afghanistan to here, you know.
So tonight you are leaving. How does it work?
Ik vraag hem hoe het precies zal gaan als hij vanavond vertrekt.
I'm going back to Salonik. I'll be with him for a few days, maybe. Or I don't know. Nothing about it.
Maar veel wijzer word ik er niet van.
How do you feel about that? What are you thinking?
You know, the situation is unknown.
Weet je, we weten niet hoe het zal gaan, zegt hij. Maar ik zit hier nu al 2 maanden. Ik moet wel wat doen. Ik loop richting mijn auto. Groet de laatste mensen. En terwijl ik het kamp uitloop, zie ik mezelf weer binnenlopen. Meisjes zoals ik. Met plannen en vol goede moed en intenties. En kinderen die om hun nek springen.
Kun je het down?
Now go?
Yeah, first with that family sit and then there say goodbye.
En de mensen zitten nog bij hun tentjes. En lege potjes Nivea en kapotte kinderwagens liggen in de bosjes. En het kamp stinkt, maar de zon schijnt. En de smokkelaars wachten, want er worden nieuwe plannen gemaakt om de grens over te steken. En ik stap op het vliegtuig. En als ik land op Schiphol, kan ik zo doorlopen. En ik denk aan Safi. Misschien passeerden we de grens wel tegelijk. Hij te voet en ik in de lucht. Terug in Nederland heb ik veel vriendschapsverzoeken op Facebook. Mensen die ik heb ontmoet in het kamp. Via foto's en berichten volg ik hun verdere reis. De meesten zitten nu in Duitsland. Dejuar heeft zelfs een babytje gekregen. Safi vind ik helaas niet terug. Zijn naam in het Afghaans is net zoiets als wat Jan Smit is in het Nederlands. Er zijn er honderden van. Ook ik krijg een baby. En mijn zoontje en het dochtertje van Dejor zijn bijna even oud. We hopen dat ze elkaar ooit kunnen ontmoeten. Mijn leven hier gaat gewoon weer verder. Maar achterover zitten zal ik nooit. Want er zijn nog zoveel goede daden te verrichten.
U hoorde Wat doen we het goed? gemaakt door Serin Oedloe. Techniek Arno Peters, eindredactie Ottoline Rijks. De kampen waar Serin is geweest, die zijn weg. Of eigenlijk opgeschoven en opgedeeld in weer andere kampen, een paar kilometer verderop. Maar het probleem is nog niet opgelost. Vorige maand luidden hulporganisaties de noodklok omdat de situatie in de kampen op de Griekse eilanden onhoudbaar is. 8000 mensen in een kamp met een capaciteit van 2000. Er is te weinig geld om alle mensen van medische zorg en eten te voorzien. En naar verwachting zullen er de komende maanden weer veel vluchtelingen bijkomen. Wilt u reageren? Dat kan via de e-mail. Ons adres is redactie@npodoc.nl. Ja, we gaan trouwens even snel naar Louis Dekker, want volgens mij is het erg spannend bij de Formule 1.
Nogal, want de laatste twee ronden gaan lopen en Hamilton moet voorbij Max Verstappen. Gaat dat nu proberen. Als hij er voorbij gaat, dan is hij virtueel wereldkampioen. Maar lukt het niet, en voorlopig slaat Verstappen het af, lukt het niet, dan moet hij nog een weekje wachten. Keihard gevecht nu tussen Verstappen en Hamilton. Maar Hamilton, nee, hij kiest toch eieren voor zijn geld hoor. Hamilton is voorzichtig, mist nu een bocht en Verstappen heeft hem afgeslagen. Raikkonen leidt, gaat voor zijn eerste overwinning in 5,5 jaar... Denk ik, want het is allemaal onzeker hoor. Verstappen tweede, Hamilton kiest eieren voor zijn geld zoals ik al zei. Gaat nu derde, worden nog twee ronden te gaan. Ik denk dat de kaarten geschud zijn met Bottas op de vierde en Vettel op de vijfde plek. Op dit moment wordt Hamilton net geen wereldkampioen, tenzij. En dat is allemaal niet zo'n ramp voor hem, want als het vandaag niet gebeurt, gebeurt het gewoon volgende week in Mexico.
Radio Doc met Co de Kroet.
U hoort zo meteen hoe het afgelopen is daar. Ja, vluchtelingen die allemaal hopen op toegang tot West-Europa. Die alles op alles zetten om dat ene felbegeerde papier te bewachtigen. Een paspoort. We hoorden net in de documentaire hoe een van de vluchtelingen met een vals paspoort de grens probeerde over te komen. Maar ja, een vals paspoort, dat heb je niet zomaar. Luister naar de volgende documentaire van Tjitske Musche en Laura Stek. Dat is aflevering 2 van Ongesigneerd. Een radio- en podcastserie over onopvallend design. En deze aflevering die gaat over het ontwerp van het Nederlandse paspoort.
Tjitske, je hebt je paspoort meegenomen.
Ja.
Ik wil zien hoe je op de foto staat.
Oh, nee.
Nu kijken wij naar deze kaart, zeg maar, binnen het paspoort. Mm-hmm. Maar heb je wel eens er helemaal doorheen gebladerd?
Ja, dat deed ik nog wel eens met mijn oude paspoort. Omdat daar dan allemaal spannende stempels en visa en zo in stonden. Maar in dit nieuwe paspoort is dat helemaal leeg.
Maar dan kan je dus juist extra goed eigenlijk kijken naar hoe dat paspoort gemaakt is. Als je nou heel erg in detail kijkt, dan zie je dat.
Nou ja, grappig.
Dit is Ongesigneerd, een serie over onopvallend design.
Er is geen vierkantje gelijk in het hele paspoort.
Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek.
Het is uiteindelijk iets wat gebruikt wordt om controle uit te oefenen over wie waar gaat en wie niet.
Deze week het paspoort.
Dat ene bundeltje papier. Je waardeert het vooral als je het niet hebt. Het is een van de meest geavanceerde ontwerpen in ons dagelijks bestaan. Want het moet zo exclusief mogelijk zijn.
Plaats uw hoofd voor het scherm. Houd uw hoofd recht en in het midden. En lach niet.
Exclusiviteit betekent in dit geval dat het onvervalsbaar moet zijn. Een uniek brandmerk. Alleen bestemd voor diegene die er zogenoemd recht op heeft. De grafisch ontwerpers achter het paspoort hebben dus best een lastige taak. Ze moeten een zwaar beveiligd document maken. Maar wat doen ze met het menselijke aspect van het paspoort? Het paspoort als symbool van onze identiteit.
Dit is een proefje, een proefdrukje geweest. Het watermerk staat er ook in.
Jelle van der Toorn Vrijthof nam die taak in 1995 op zich. Als hoofd van ontwerpbureau Total Design. Ik heb zijn paspoort ook nog gehad. Tot 2001. Maar hij laat me nu voor het eerst echt kijken.
Dan zie je hieronder een kadertje. Maar je ziet daar een lijntje omheen staan, hier. En dat is microtekst. Die kan je dus niet lezen. Behalve als je een loop hebt.
Ik zie een stippenlijntje. Oh, nee, wacht. Nee. Daar stort de oceaan zich met twee tussenpozen des daags en des nachts.
De microtekst is slechts een van de vele verborgen codes in het paspoort. Alles is erop gericht om het de vervalsers zo moeilijk mogelijk te maken.
Geen enkele vierkante centimeter van het gedrukte beeld mag op een andere plek terugkomen. Alles is anders. Er zit nog een beveiliging in. Kijk, als je precies onder 45 graden kijkt, even kijken hoor, soms zou ik het niet beter misschien. Dan zie je daar een beeld zitten.
Met de loop gaat er een hele wereld open. Vlakken zijn eigenlijk ingenieuze geometrische patronen. Het gelaserprinte nummer is op iedere bladzijde net iets dikker of dunner dan de vorige bladzijde. En de kleuren zijn eigenlijk meerdere kleuren die langzaam in elkaar overlopen.
Dan kun je ze niet meer van elkaar scheiden. En dat betekent dus dat een vrouw weer nog een keer heel veel moeite moet doen om het na te maken. Verder zijn de kleuren in pasteltinten. En dat betekent dus ook dat je ze moeilijk kan scheiden van elkaar.
Hou je van pastel of had je iets anders gekozen?
Ik had ze liever gewoon lekker van de kleurtjes van Hergé gehad. Hè? Bijvoorbeeld het kuifje. Maar dat zat er dus niet in. Dat mocht helaas niet.
Regel nummer 1 bij het ontwerpen van het paspoort. Beveiliging gaat voor esthetica. Inmiddels is die beveiliging extreem geavanceerd. Maar in de jaren 30 stond het nog in de kinderschoenen. Dat weet kunstenaar Robert Glas.
Eigenlijk hoefde je maar de foto te verwisselen wat heel makkelijk kon, en dan was je gewoon al iemand anders.
Dit tot grote ergernis van één man. De ambtenaar Jacob Lens, schepper van het persoonsbewijs. Het
schopte zijn systeem in de war.
Lens had eerder het bevolkingsregister geoptimaliseerd en merkte dat zijn systeem niet goed werkte vanwege het gebrek aan goede identificatie. Bovendien hadden alleen de mensen een paspoort die reisden. Een klein aantal dus. In 1938 had hij al voorgesteld een verplicht persoonsbewijs in te voeren. Dat liep stuk, maar 2 jaar later is de Duitse bezetter extreem enthousiast over Lens' idee.
Hij heeft een presentatie gegeven in Hamburg op een gegeven moment, waar ze zeer over hem te spreken waren en zijn werk. En ook zeiden dat het beter was dan de kernkaarten die de Duitsers zelf hadden gemaakt.
Robert Glas is in zijn werk geïnteresseerd in de relatie tussen overheid en burger. Voor het Nationaal Holocaust Museum maakte hij een installatie over Lens en zijn dubieuze geesteskind.
Toen hadden we ineens een systeem van verplichte identificatie. En een heel goed document.
Dames en heren, we staan hier in de Apollo-hal in Amsterdam. In het bijzondere jaar 1941, waar niemand niemand meer mag zijn, maar waar iedereen iemand moet zijn.
De pasfoto zit op heel veel manieren heel ingenieus aan het document vast. Half ingevouwen en er zit een soort zegel overheen. Op het moment dat je die zegel probeert te verwijderen, dan zit er onder die zegel eigenlijk weer inkt die verkleurt bij een aantal middelen die je daarvoor kan gebruiken. Dus je kan wel die pasfoto verwisselen, maar je zult het altijd zien. En van al die pasfoto's lag een kopie in Den Haag. Dus hij beheerde een archief van ongeveer 8 miljoen pasfoto's. En zo kon hij eigenlijk altijd checken of er een foto was verwisseld.
Mag ik uw rechterwijziging niet hebben?
Wat zit erop?
Inkt? Inkt, ja, maar een speciale soort inkt zit erop. Laten wij het gewoon maar leiden, hè?
Nu komt hij achter op de foto. Het blijft gissen naar Lens' werkelijke motivatie om in oorlogstijd een systeem in te voeren waarmee de Duitsers optimale controle konden uitoefenen. Met de meest gruwelijke gevolgen.
14 september 1940.
Robert Glas vond een brief van Lens aan de landsdrukkerij, die in ieder geval toont hoe groot de wens was een perfect document te creëren.
Geachte heer Leurs, ik heb over de zegelkwestie nog eens rijpelijk nagedacht. Er is maar één goede oplossing te vinden. Deze is langzaam oplosbare inkt, daarna gommeren met taaie gom, opplakken met formaline. Het pergamijn is prachtig, maar het heeft een paar slechte eigenschappen. Het laat zich zeer moeilijk plakken, het rekt ontzettend bij het opplakken. En het vervelende is ook dat ze oprollen als ze bevochtigd worden. Ook die moeilijkheden moeten ondervangen worden. Mag ik vlug van u horen? Vriendelijke groet, Lens. Je ziet hier ook dat, hoe het geschreven is. Dat is een soort van echt erop geramd. Ja, het is bezetenheid.
Na de oorlog wordt Lens tot 3 jaar cel veroordeeld. Volgens de rechtbank niet vanwege een pro-Duitse of nationaal-socialistische overtuiging, maar een, ik citeer, te grote en verkeerde liefde voor de bevolkingsboekhouding. Pas in 2005 zou de verplichte identificatie weer worden ingevoerd, na een lange politieke en maatschappelijke discussie. Het paspoort was een beladen document geworden. En de oorspronkelijk positieve betekenis, passé le port, ga door de doorgang, was niet op iedereen van toepassing gebleken.
Ik zie dan, als je dus naar de nachtwacht kijkt, dan zie je dat die heel erg gestileerd is.
Terug naar ontwerper Jelle van der Toorn Vrijthof. Juist vanwege het moeilijke karakter van het paspoort wilde hij iets maken dat aansloot bij de Nederlandse burgers.
Je krijgt die opdracht en denk je, ja, wat is nou een paspoort eigenlijk, hè? En dan kom je eigenlijk terecht bij een soort identiteit, of een nationale identiteit. En die nationale identiteit wordt ook gedefinieerd in verhalen. En vanuit die notie heb ik gezegd, nou weet je wat, dan gaan we ook een verhalenpaspoort maken met verhaaltjes erin.
Als je het nog ergens hebt liggen, pak het er even bij. Dan kun je zien dat er op iedere bladzijde een ander hoofdstuk uit de vaderlandse geschiedenis wordt verteld. Van de steentijd tot de Bataafse Republiek, van de Eerste Wereldoorlog tot de watersnoodramp. Allemaal minuscuul getekend in de stijl van Kuifje. We horen nu de soundtrack.
De klare lijnstijl van Hergé, die spreekt mij heel erg aan, omdat het zo helder is. En omdat dit zo klein is, moest ik wel naar een hele heldere tekenstijl toe.
Samen met medewerker André Mol tekende hij 6 maanden lang aan wat we de eerste kanon van Nederland zouden kunnen noemen. De selectie kwam van een 6-koppige commissie van het Instituut voor Vaderlandse Geschiedenis. Er zaten wel wat piepkleine pijnpunten in, die door het ministerie werden gecorrigeerd.
Even kijken, ik had er nog eentje. Oh ja, die hier, kijk.
Vrijthof laat de tekening zien waar een ambtenaar met een rood potlood doorheen is gegaan.
Door het kruisje is een kruisje gezet.
Kruisje van 3 millimeter, dat...
Dat was net te veel.
Zo moest het kruisje op de kerktoren worden verwijderd om andere geloven niet tegen de borst te stuiten. Moest het doodshoofd bij de pestepidemie minder groot en eng. En Mercurius, god van de handel, moest een kuiser lendendoekje om.
Ze zeiden ja, nee, dat vind ik toch iets te bloot.
De kleine details werden nauwkeurig gecheckt. Maar in de grote lijn zit juist een aantal gapende gaten. De geschiedenis van de slavernij bijvoorbeeld, geheel afwezig. En de politionele acties staan er ook niet in. Pasten die pijnlijke hoofdstukken niet bij onze nationale identiteit?
Het raar is dat daar toen de tijd helemaal niet over werd gesproken. Je praat over de midden 90e jaren, dus dat was gewoon geen onderwerp. Dus je zou waarschijnlijk, als je het niet weer zou doen, dan zou je toch iets anders doen.
Hoe het ook zij, Vrijthof wilde als ontwerper iets leuks toevoegen aan het paspoort. Iets waar mensen vrolijk van zouden worden als ze moesten wachten in een lange rij.
Het aardige is dat mensen zeggen, ja, wat een leuk paspoort. Nou, dat zeg je niet van het huidige paspoort dat leuk is. En dat is natuurlijk eigenlijk wel een hele ontspannen opmerking over zo'n moeilijk ding.
Ja, ik vind het een ingewikkeld ding. Ik zou het zeker niet opleuken met striptekeningen. Nee.
Over de toekomst van het paspoort zijn Glas en Vrijthof het eens.
Papier gaat niet verdwijnen.
Ik denk dat uiteindelijk het hele document verdwijnt.
We hebben nu al een chip in ons paspoort. Die wordt gekoppeld aan de gezichtsherkenning op het vliegveld. En frequent flyers mogen al doorlopen met een iris-scan. Maar er zitten nog veel verdergaande identificatiemethodes in de koker.
Het aderpatroon in je handen of de manier waarop je loopt of iris, retina. Dus dat is niet zeg maar de iris, maar meer het netvlies wat erachter zit. Ook het hittepatroon in je gezicht. Dus dat er direct naar je lichaam gekeken wordt om te kijken, oké, ben jij wie je bent?
Dan zijn we in feite zelf een wandelend paspoort. En hoeft er geen grafisch ontwerper meer aan te pas te komen. Geen vervalsing mogelijk. Maar of we dat moeten willen?
Dat was een aflevering van Ongesigneerd, een podcast over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Research Edmee Schimmelpenning, eindmix